Zullen we samen een moment van stilgebed hebben? De God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten. Allemaal hartelijk welkom. We gaan met elkaar nog een prachtig lied zingen uit Johan de Heer, lied 13. Staat, meen ik, ook wel in de bundel Opwekking. Ik wandel in het licht met Jezus. Lied 13 uit Johan de Heer. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, we lezen in uw woord dat u ons getrokken heeft uit de duisternis en overgebracht heeft in het rijk van het licht, het koninkrijk van de Zoon, uw liefde. Heer, dank u wel dat het licht de duisternis verdreven heeft. U die eens gesproken heeft, er zij licht en er was licht. Heer, u heeft het ook licht laten worden in ons persoonlijk leven. Heer, we weten dat er in deze wereld zoveel mensen zijn die eigenlijk in de duisternis leven. Die niet weten waar we vandaan komen. Ook niet weten waar we naartoe gaan. Zelfs niet eens weten waarom we eigenlijk leven. Op zoek zijn naar de zin van hun leven. En we danken u, Heer, dat we uit genade mogen weten dat de Heer Jezus kon zeggen: ik ben het licht, ik ben het leven, ik ben de waarheid. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, dank u wel dat we ook vanavond na mogen denken over dat licht, over dat vuur. Dat vuur in deze wereld, het licht in de wereld, maar ook het vuur en het licht in ons hart. En wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne avond geven. Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn, onze harten aanraken. En ik wil u vragen, wilt u ons ook ontvankelijk maken voor uw woord? onze harten openen, Heer. En ja, dat we ook werkelijk echt naar uw woord willen luisteren. Heren, we willen ook bidden voor hen die heel graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Heren, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. En ook zegen op de plaats waar ze zijn. En zo willen we u danken, Heer, dat u niet aan plaats of tijd gebonden bent. Maar dat we ook bij vele broeders en zusters zijn, misschien wel heel ver weg, die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, elke dag komen er heel wat christenen om die in u geloven. Gelukkig zijn er ook heel wat mensen die tot u komen elke dag en opnieuw geboren worden. Heer, we willen u bidden, wilt u wereldwijd uw kerk, uw gemeente zegenen. En we danken u, Heer, dat we uit mogen kijken naar het moment dat het nooit meer donker zal zijn, maar altijd licht zal zijn. Bij de nieuwe dag die zal komen, Heer Jezus, als u terug zult komen. En de duisternis, de moeite, het verdriet, de pijn, de dood voor altijd voorbij zullen zijn. Heer, we zijn deze weken met onze gedachten bij de vele gewonden in Burma, de vele daklozen in Burma en China. Heer, wat zijn het vreselijke dingen die gebeuren, ook in Zuid-Afrika, waar de ene bevolkingsgroep de andere bevolkingsgroep wegjaagt of zelfs uitmoordt. Heer, wat leven we toch in een verschrikkelijke wereld. Maar we mogen uitkijken, Heer, naar het moment dat u eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zult geven, waar de gerechtigheid zal heersen. Heer, dank u wel dat we zo deze avond het van u mogen verwachten. Wilt u ons maar zegenen. In Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben vanavond in ons midden het zangkoor Shalom. U zult ze ook waarschijnlijk ontmoeten op de volleybalavond. Ze hebben al een captain, geloof ik, hè? En dan zullen ze de Shalom vertegenwoordigen. Ja, toch, hè? Vanavond zullen ze voor ons gaan zingen. Ze gaan straks twee liederen zingen die ze zelf ook aan zullen kondigen. Dat gaan ze doen nadat we met elkaar gezongen hebben lied 44 uit de bundel Opwekking. Geprezen zij de Heer die ook alle dingen in zijn handen heeft. Lied 44 uit de bundel Opwekking. En ik zou voor willen stellen als we straks het laatste couplet zingen dat Shalom zich alvast kan opstellen hier. En dan gaan we graag naar twee liederen van jullie luisteren.
Wat een service. Dankjewel. Goedenavond namens Shalom. We gaan vanavond 4 liederen voor u zingen. De eerste 2 zijn eigenlijk allebei een beetje Maranatha-liederen. De 1 hebt u waarschijnlijk al eens eerder gehoord bij ons. Zingt een danklied tot de Heer. Waarbij de wederkomst heel mooi wordt vergeleken met de oogst. En het andere is, o welk een dag zal dat wezen? En dat gaat over die ene dag waar we het net ook over hadden.
Mooi, prachtig. Daar konden we van genieten. Hartelijk dank voor deze mooie liederen. Laten we met elkaar een gedeelte gaan lezen. En direct daarna gaan we er ook met elkaar over nadenken. Er zijn vier kleine stukjes uit de Bijbel die ik graag met u wil lezen over het thema Olympisch of hemels vuur. In Matteüs 5, vers 14 tot en met 16. Daar zegt de Heer Jezus. In Matteüs 5, vers 14 tot en met 16. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard en ze schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Het tweede stukje staat in Johannes 8, het vierde evangelie. Johannes 8, vers 12. We hebben net gelezen dat de Heer Jezus zegt, gij zijt het licht der wereld. En in Johannes 8, vers 12, daar lezen we. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, want maar hij zal het licht des levens hebben. En hoe dat licht aangestoken werd, daarover kunnen we lezen in Handelingen 2. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Dat gaat over het Pinksterfeest. We hebben vanmorgen na mogen denken over de betekenis van de wind, de windvlaag, de adem van God, het blazen van God, waarin we God kunnen ontmoeten, waarin we opnieuw geboren worden en waarin we de overwinning hebben over de dood. En dan staat er in vers 1 van Handelingen 2, en toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen en eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Hier werden de kaarsjes als het ware aangestoken. Het licht verspreidde zich vanuit Jeruzalem. En dan nog één vers, of tenminste één klein stukje uit de Thessalonicenzenbrief. En Thessalonica, dat is een grote stad vandaag nog steeds in Griekenland. En het is heel wonderlijk dat daar in Griekenland het licht aangestoken werd. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 19, daar lezen we. We hebben net gelezen hoe het vlammetje begon te branden. Maar daar staat, dooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Maar toets alles en behoud het goede. Drie hele korte, kernachtige versen waar zoveel in staat. Nou, daar willen we met elkaar over nadenken. Olympisch vuur. Ach, wie heeft er de afgelopen tijd niets over gehoord? Het kwam in het nieuws. Het Olympisch vuur aangestoken. Lopend. Soms ook met vliegtuigen. Van het ene continent naar het andere continent gebracht. Niet altijd verwelkomd. Het werd gedoofd. Maar men had altijd nog het originele vuur achter de hand En ze konden zo de fakkel weer aansteken. Dat Olympisch vuur dat als een vuurtje door de hele wereld liep. Van het ene continent naar het andere continent. Om uiteindelijk in Peking aan te komen. U weet dat het vuur een aantal dagen stilgelegen heeft door de aardbevingen in China. In Shanghai zijn ze nu weer verder gegaan met het vuur. Van de ene plaats naar de andere plaats. En dan komt het aan in Peking. En in Peking wordt het op de gedenkwaardige dag 8-8-8 wordt het vuur aangestoken. 8 augustus om daar de Olympische Spelen te openen. Niet zomaar een dag. Het is een dag met veel symboliek. Trouwens, de hele Olympische Spelen zitten vol symboliek. Vol van idealistische boodschappen. We zullen er zo nog iets meer over horen. De Olympische Spelen is niet iets nieuws. Het is bekend dat in de 6e eeuw voor Christus, moet je nagaan, al 2600 jaar geleden, werden er al spelen gehouden in Griekenland. De hardloopwedstrijden, de wagenrennen, het wagenrennen en het kampvechten, dat waren eigenlijk de 3 bekendste onderdelen van de sporten die bedreven werden in Griekenland. Het is zo'n 115 jaar geleden dat het Internationaal Olympisch Comité in het leven geroepen werd, waar direct ook 22 landen zich bij aansloten. En misschien is het wel eens goed om met elkaar eens even te horen wat de 2 doelstellingen waren van het IOC zo'n 115 jaar geleden. En ik denk dat als ik deze 2 doelstellingen ook vanavond aan u doorgeef, dat u wel bepaalde dingen kunt herkennen. De eerste doelstelling was het in leven houden van de geest van de Griekse cultuur. Het in leven houden van de geest van de Griekse cultuur. Dat is de eerste doelstelling van het IOC. De tweede doelstelling was het stimuleren van een wereldwijd broederschap. Nou, dat zijn de 2 doelstellingen van de Olympische Spelen. En natuurlijk, en wij weten dat ook inmiddels door Sunrise, wij weten dat sport ook een taal heeft. Dat je met sport mensen kunt bereiken. En wat wij met Sunrise doen, om mensen te winnen voor Christus, dan doen zij ook met een sport om mensen voor eigenlijk een ander ideaal te winnen. Hoe ziet die Griekse cultuur eruit? Die Griekse cultuur is ontzettend rijk. We denken dan niet alleen aan godsdienst, maar ook aan kunst, aan wetenschap, aan literatuur, aan filosofie. Een heel breed scala van cultuur uit Griekenland. De Griekse cultuur, de Griekse geest. Is dat een onschuldige geest? Waar hebben we dan mee te maken? Misschien is het goed om vanavond u te laten zien dat er buiten ons waarnemingsvermogen zich veel meer afspeelt. Daniel is een van de grote mannen geweest, Joodse man in de tijd van de Babylonische gevangenschap, die onder het rijk van Babel, onder het rijk van de Mede en de Perzen, enorm door God gebruikt werd. En Daniel heeft toen ook in zijn tijd visioenen gekregen, boodschappen van God. En één van die visioenen, misschien wel als u een beetje bijbelvlug bent, kunt u dat opslaan, kunt u vinden in Daniel. En dat gaat over de geest van het Griekse Rijk. In Daniel, hoofdstuk 10... Daar maakt God aan Daniel duidelijk, weet je, de strijd om deze wereld wordt niet alleen gestreden hier op aarde. Het zijn niet alleen legers hier op aarde, maar er wordt een strijd gestreden buiten jouw waarnemingsvermogen. Een strijd die als het ware op een hemelsniveau gestreden wordt. Waardoor de wereld beneden ons, waar wij op wonen, beïnvloed wordt. Er staat bijvoorbeeld in Daniël 10, vers 20. Daniël 10, vers 20. Toen zeide hij, weet gij waarom ik tot u gekomen ben, Daniël? God kwam tot Daniël, de geest van God kwam tot Daniël. Terstond moet ik terugkeren. Het gaat hier dus om de engel van God. Terstond moet ik terugkeren. En die engel van God is niemand anders dan Michaël. De engel van Israël. De strijder voor Israël. Die de belangen behartigt voor Israël in de hemelse gewesten. Nou, Michaël zegt, terstond moet ik terugkeren om met de engel, met de vorst van Iran, de Perzen, te strijden. En we hebben dinsdag gehoord dat Iran een enorme invloed heeft op de wereld van vandaag. Niet alleen aards gezien, maar vooral omdat de engel van Iran, de vorst van Iran, de hemelse vorst van Iran, deze wereld als het ware in de ban heeft. De vorst van de Perzen, daar moet ik mee strijden. En zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst, de geest, de engel van Griekenland komen. Zie je wat hier aan de hand is? Er zijn machten hier op aarde en er zijn machten in de hemel. De hemelse gewesten. Daar spreekt David Paulus ook heel duidelijk over. Als het gaat om het in leven houden van de geest, van de Griekse cultuur, dan gaat het over het in leven houden, het aanbidden, het in stand houden van die geest waartegen Michaël, de engel Michaël, moest strijden. De geest van Griekenland. Hoe ziet die geest van Griekenland eruit? Ik zal u een paar voorbeelden ervan geven. In de vierde eeuw voor Christus was er een enorme filosofie en een wetenschap in Griekenland. En de wetenschappers van Griekenland zeiden al in de vierde eeuw voor Christus dat het ontstaan van de hemel en aarde was te danken aan de chaos. De hemel en de aarde zijn ontstaan uit een chaos. Wat zegt de moderne wetenschappen van vandaag? Precies hetzelfde. Uit een oerknal van chaos is deze aarde ontstaan. Nieuw? Helemaal niet nieuw. Waar komt het vandaan? Van die laag die wij niet kunnen zien. Die engelen die wij niet kunnen zien. Maar die geest van Griekenland die de geleerden van vandaag kan beïnvloeden. En hen kan laten denken dat deze aarde waar wij vandaag op leven ontstaan is vanuit chaos. Het Griekse Rijk werd vroeger en nog vandaag wel genoemd het Hellenistische Rijk. Het Hellenisme, het Griekse Rijk. U weet waarschijnlijk wel waar het woordje vandaan komt. Nou, we hebben gisteren trouwens nog een paar hele mooie planten gepoot bij ons achter in de tuin. Zogenaamde helenium. En dat hebben we speciaal voor Helene gedaan, mijn vrouw. Helenium. Nou, wat betekent het woordje helenium? Helenium betekent heel eenvoudig zonnestraal. Helenium heeft te maken, en het hellenisme heeft te maken met het zon, de zon. Met het licht. En men zag Griekenland als het rijk van de verlichting. De mensen die het licht brachten in de duisternis. Begrijpt u nu waarom dat er zo'n Olympische vlam, zo'n lichtbaken, via de vijf continenten naar Peking gaat? Het is het licht wat vanuit Griekenland uitgedragen wordt. Het licht van de wetenschap, van de cultuur, van de literatuur, van de filosofie. In de Bijbel staat, met name Daniël, die schrijft erover dat deze Griekse filosofie, deze Griekse heerschappij, en het is zo dat de moderne Europese mens die denkt op zijn Grieks, zonder dat we het weten. Omdat ons denken helemaal beïnvloed is door de geest van het Griekse denken. En aan Daniël wordt duidelijk gemaakt dat dit Griekse wereldrijk de hele wereld zal veroveren. Zonder de wereld aan te raken. Niet met geweld. Zonder het aan te raken. Maar Griekenland zal de hele wereld veroveren. Het Griekse denken. De oppergod, Zeus, de Griekse god, de oppergod, wordt bezongen als degene die het begin is van alles. In hem hebben wij de volheid. Van Zeus zijn wij afhankelijk. En we zijn van zijn geslacht. En de aarde, ja, dat is de moeder aarde. En er was een verbinding tussen Zeus, de hemelse god, en de aarde, de moeder aarde. Een soort vruchtbaarheidscultus. De aardemoeder, de ontvankelijke, die Zeus ontvangt en deze vruchtbaarheidscultus, godsdienst, werd eigenlijk bedreven in de prostitutietempels in Griekenland, in Turkije. En daar komt dat eigenlijk allemaal vandaan. Weet u trouwens, wij zijn ontzettend dankbaar voor onze democratie. De democratie betekent letterlijk de regering van het volk. Het volk mag regeren. Weet u waar de democratie vandaan komt? Nou, u raadt het al wel. De bakermat van de democratie ligt in Athene. Ligt in Griekenland. Alle vrije burgers in Athene konden deelnemen aan het staatkundig leven in Griekenland. In die situatie kwam er iemand naar Athene. En dat was Paulus. En het is heel interessant om te zien hoe Paulus en Athene, hoe twee volkomen vervreemde godsdiensten, helemaal verschillend ten opzichte van elkaar, bij elkaar kwamen daar in Athene. Zullen we dus heel even naar kijken. In Handelingen 17 kunt u dat vinden. Handelingen 17. Daar zien we dat Paulus in Athene komt. En zodra Paulus daar het licht verkondigt, wat ergens anders aangestoken is, in Jeruzalem, dan wordt hij meegenomen naar de Acropolis, de bovenstad van Athene. En dan komt hij voor de Areopagus, de geleerden van Athene, te staan. En doet hij verantwoording van zijn geloof. En dan zegt hij, en misschien is dat goed samengevat vanaf het 24e vers, of misschien vers 23, het middelste stukje. Daar zegt hij dat hij een altaar gevonden heeft met het opschrift aan een onbekende God. En dan zegt hij, wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Ik heb een cirkeltje gezet onder dat woordje wat. Wat gij dan zonder het te kennen vereert. Dat wat, ze wisten wel dat er iets moest zijn, maar het was niet iemand. Ze wisten wel dat er een hogere macht moest zijn, maar ze konden het geen naam geven. Weet u hoe dat vandaag genoemd wordt? Dat noemen ze vandaag het ietsisme. Het ietsisme. Er is wel iets. Ziet u dat het ook niets nieuws is? Dat ietsisme, dat was er ook al in Athene. Ze wisten wel dat er een hogere macht was. Maar hoe het heette, hoe het functioneerde, wie dat was, waar het vandaan kwam, ja, dan moesten ze hun schouders ophalen. Laten we even verder lezen. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij iets nodig had. daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het hele menselijk geslacht gemaakt om de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat ze God zouden zoeken. Niet iets, maar God. Elohim, opdat ze God zouden zoeken, of zij hem altastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. En dan komt er een stukje uit de Griekse filosofie. Want dan staat er in vers 28, en dat zeggen ze ook over Zeus. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Er is een stukje Zeus in ons. Er is een stukje God in ons, in elk mens, want wij zijn een stukje God. Dat was de filosofie van de Griekse wereld. Wij zijn een stukje God zelf. Wat ik zo wonderlijk vind hier in dit stukje, dat is dat hier geschreven wordt over dat ze hier in vers 29, dat ze hier met een God te maken hebben en dat deze godheid gelijk is aan goud of zilver of steen en dan staat het door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. Menselijke kunstvaardigheid. Het is een God die de mens zelf gecreëerd heeft. Uitgesneden, vormgegeven of bedacht. Een filosofie. Dat was de geest van Athene. Dat was de God van Athene, de Griekse God. En weet u, ik wil u in ieder geval daarop wijzen dat met name de Olympische Spelen een ideaal boodschap uit wil dragen aan de wereld. We hebben het gezien en u zult dat ook 888 gaan zien. We hebben dat de vorige Olympische Spelen gezien, dat Olympische Spelen steeds meer godsdienstig getint worden. Alle Griekse goden worden als het ware van stal gehaald. En het wordt één groot religieus spektakel. De opening van de Olympische Spelen. Maar daarbij, men probeert ook via de Olympische Spelen een wereldwijd broederschap te vormen. Vandaar de protesten tegen China, de onderdrukking van Tibet. Vandaar het idealisme binnen de Olympische Spelen. Een God die zelf bedacht is en altastende is men op zoek naar wie is die God dan wel. Onze zintuigen zijn niet in staat om God te zien of om God te ontmoeten. Daar is God veel te groot voor, veel te heilig voor, veel te verheven voor. Nee, die kunnen we niet zomaar even onder een hoed vandaan wegtoveren. Het feit dat hier staat dat ze altastende op zoek zijn naar een God, dat wil zeggen dat ze blind zijn. Mensen die blind zijn, die moeten op de tast. Die kunnen niet zien. Mensen die de Heer Jezus niet hebben, mensen die het licht niet echt hebben, ook al is dat Griekse licht ontstoken, ook al gaat die fakkel van continent naar continent, er zijn nog heel veel mensen die op de tast op zoek zijn naar God. En ze vinden hem niet. Altastende op zoek naar God. Wat is het dan geweldig dat er in Jeruzalem een ander licht aangestoken is. Waar we het net met elkaar over gehad hebben. Daar in Jeruzalem. Het vuur van God kwam uit de hemel en hij zette apostelen en discipelen in vuur en vlam. En dat ging werkelijk, staat er, dat vuur verdeelde zich op een ieder van hen. Het ging als een lopend vuurtje. Vanuit Jeruzalem, naar Judea, naar Samaria. naar Turkije. En vanuit Turkije werd het vuur gebracht naar Europa. Macedonië. Griekenland. In Athene werd het aangestoken. Oh, wat is het geweldig om te mogen zien dat aan het einde van het betoog van Paulus, Dionysius, een van de Areopagieten, die dus daar in die rechtszaal zaten, de geleerde van Athene, tot geloof in Christus kwam. En dat het licht in zijn hart ontstoken werd. En dat daar het begin gelegd werd van een grote gemeente in Athene. En later een grote gemeente in Korinthe, waar Paulus anderhalf jaar bleef en vele mensen tot geloof kwamen. En het licht mochten zien. Een grote gemeente in Thessalonica. En dat was de geest van een ander koninkrijk. Welke geest? Niet de geest van het Griekse Rijk, maar de geest van het koninkrijk van God. En dat is zo mooi, broeders en zusters, dat waar die vlam arriveert, daar merken, dan ervaar je ineens dat je met elkaar werkelijk broeders bent. Een hemels broederschap van een rijk niet op de aarde, maar in de hemel. Dat doet het vuur uit Jeruzalem. Het vuur uit Athene, ach, dat kan heel wat mensen op de een of andere manier verbroederlijken, maar dat zal nooit werkelijk tot een echt, hecht broederschap komen. Elke keer zijn er weer problemen binnen het IOC. Elke keer zijn er weer problemen tussen landen die meedoen met de Olympische Spelen. Een werkelijk broederschap heb je alleen door het licht wat vanuit Jeruzalem aangestoken is. Het licht van de Heilige Geest. Die vlam, die maakt werkelijk broeders en zusters tot één broederschap. En de geest van Gods Koninkrijk wordt in jou ontstoken. De Pinksterdag in Jeruzalem. God sprak, er zij licht. Aan het begin van de schepping. En God sprak opnieuw, er zij licht. Op de Pinksterdag in Jeruzalem. Het oude was voorbij. Christus was gestorven voor al onze zonden. Hij was opgestaan uit de dood. Hij was naar de hemel gegaan. Om voor ons de weg naar de hemel open te maken. En Gods geest werd uitgestort. En het licht kwam op deze aarde. De Olympische vlam, ja, die gaat weer uit. Maar deze vlam, die in Jeruzalem ontstaan is, brandt al 1975 jaar in vele landen, in miljoenen harten. En deze vlam, die is niet uit te blazen. Oh ja, er is genoeg geprobeerd om deze vlam uit te blazen. Maar hoe meer men blies, hoe meer men de vlam aanwakkerde. En de vlam alleen maar helderder ging branden. Deze vlam heeft ook Nederland bereikt. Al vele eeuwen geleden. Deze vlam heeft ook Nederland veranderd. Notabene Nederland veranderd in een christelijk land. Met christelijke ziekenhuizen, met christelijke scholen, met christelijke partijen. Met kerken die dominerend waren in Enschede, in Utrecht, in Amsterdam. Als je vanaf een hoogte over de grote steden kijkt, ja, vandaag winnen steeds meer wolkenkrabbers en kantoorgebouwen vormen meer de skyline. Maar vroeger was het, oh, dat is de kerktoren van, dat is de kerktoren van, hè? Je kon een plaats herkennen aan de kerktorens die boven de steden uitstaken. Nederland werd veranderd door deze vlam, deze Pinkstervlam die ook Nederland bereikte. De Germaanse goden, het duistere Germaanse afgoderij werd verdreven door het christendom vanuit Jeruzalem. De vlam die licht bracht in een duister Nederland. Maar wat is er met dat vuur gebeurd? Waarom staat de kerk op het marktplein leeg? Waarom stromen de mensen zondagsmorgens niet meer naar de kerk op het marktplein in Enschede? En de andere kerken? Waarom zit er maar een handjevol mensen? Is de vlam dan toch uitgedoofd? Is de vlam dan toch uitgeblazen? Hoe komt dat? Hoe komt het dat het vuur niet altijd zo brandt? Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, dooft de geest van God niet uit. Kan dat dan toch gebeuren? Ja. Niet van buitenaf. Ik heb net verteld, hoe meer men blies, hoe meer de vlam ook aangewakkerd werd. En we kunnen dat zien in landen waarin christenen vervolgd worden. Nee, van buitenaf wordt die vlam niet uitgedoofd. Maar van binnenuit. Als de vlam te weinig zuurstof krijgt en afgedekt wordt met misschien wel zonde in ons leven. Als die vlam, dat vuur, geen voeding meer krijgt en wij absoluut niet onszelf aan God willen toewijden. Ja, dan dooft de vlam. Dan wordt het maar een heel klein lampje. En dan inderdaad gebeurt het. We hebben daar vrijdag met een aantal christenen hier in Enschede heel serieus over gepraat. Enschede is veranderd de laatste tijd. Er is heel veel onkerkelijkheid. Er worden prachtige gebouwen gebouwd. Een prachtig mooi muziekcentrum, een prachtig mooi stadskantoor, een prachtig mooi Van Heekplein. Oh ja, daar ontbreekt het niet aan. Maar een toename van jonge mensen die verslaafd raken. Een toename van mensen die het niet meer kunnen betalen en in de armoede terechtkomen. Een toename van mensen die occulte dingen zoeken. Enschede, een van de grote voorbeelden in Nederland als het gaat om de gayparades met homoseksuelen. Wat gebeurt er met Enschede? Brandt de vlam nog wel in Enschede? Of, misschien kan ik het heel persoonlijk vragen, brandt de vlam nog wel in ons persoonlijk leven? Of is de vlam gedoofd? Het licht heeft Nederland bereikt. Het licht heeft Enschede bereikt. Mag ik eens vragen, heeft het licht, dat hemelse licht, dat hemelse vuur, ook jouw leven bereikt? Heeft het jouw leven veranderd? Is Christus ook in jouw leven gekomen? Hij heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie mij heeft, wie mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen. Vanavond mag je dat licht ontvangen. Vanavond wil Jezus dat licht in jouw leven ontsteken. En jouw leven in vuur en vlam zetten. Zodat je weet dat je niet al tastende hoeft te zoeken naar het doel van je leven. Want je mag weten waarom je leeft. En waar naartoe het leven gaat. Jezus, het antwoord op al de vragen van jouw leven. Aan de andere kant wil ik aan ons als broeders en zusters vragen. We zijn samengesmeed door het vuur, door die vlam, tot één broederschap. En we weten dat de geest van het Koninkrijk der Hemelen levend gehouden wordt door die vlam. Is het nog levend? Is het vuur gedoofd? Mag ik u dan twee vragen stellen? Zou het niet tijd worden dat we alles wat de zuurstof toevoert tot deze vlam in de weg staat, dat we dat uit de weg ruimen? En dat de vlam weer kan schijnen? Dat we die vlam niet meer bedekken? En het tweede, geef dat vuur alsjeblieft voedsel, voeding, zodat er weer een vlam kan branden. En dat gaat, ja, dan word je zelf kleiner. Dan word je zelf kleiner als je brandt. Maar hij wordt groter. Mag dat ook in uw leven gebeuren? Amen. We gaan samen een lied zingen. En dat lied is heel toepasselijk. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. 784 uit Johannes de Heer. En daarvan zingen we het eerste, het tweede en het vierde. 1, 2 en 4 van De Heer is mijn licht. 784.
Wij gaan weer verder met twee liederen. De eerste is Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En mocht u dat lied toevallig kennen, het is nogal bekend, ik zou zeggen zing gerust mee. Alleen niet de derde couplet, dat is solo van de soprane. Dat doen ze, ja dat doen ze altijd mooi en allemaal doen ze het mooi, maar dat doen ze zo mooi. Dat... Maar als u 1, 2 en 4 wilt meezingen, van harte welkom. En daarna zingen wij... Help me even, jongens, want dat krijg je als je zo'n verhaaltje improviseert. Hè? Dan raak je het halverwege kwijt. Hemelse Vader.
Thank you.
Zullen we samen de Heer gaan danken voor deze avond? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel dat uw woord zo actueel is, zo ontdekkend is. Heer, dat we door uw woord ook dingen kunnen signaleren die om ons heen gebeuren. Heer, zodat we weten waarom en wat er gebeurt en waar het naartoe leidt. Heer, ik wil u danken dat we mogen weten dat eens daar in Jeruzalem het licht ontstoken werd. Heer, en dat de vlam vanuit Jeruzalem ook in Nederland terechtgekomen is. En in Amerika, Australië, China, Afrika. Waar niet? Heer, wat is het geweldig dat het licht van het evangelie zoveel mensen verlicht heeft. En eindelijk gevonden hebben dat wat ze zochten. Heer, eerst was het tastende. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons zichtbaar geworden bent in de Heilige Geest. Dat we door de Heilige Geest u mogen leren kennen, door dat vuur. Ik wil u bidden voor hen die dat vuur nog niet in hun hart hebben, waar dat licht nog niet aangestoken is. Heer, laat het zo zijn dat ze vanavond hun hart mogen openen en mogen vragen, Heer Jezus, kom in mijn hart. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan wil ik je daar de gelegenheid voor geven om dat vanavond te doen. Om vanavond de Heer Jezus te danken dat hij voor jou naar deze wereld kwam als het licht in de duisternis. Om voor al jouw zonden, al jouw verkeerde dingen, de straf te dragen aan het kruis. En je mag heel eenvoudig vragen, Heer Jezus, kom in mijn hart, dan komt het licht ook in jouw leven. Vraag het maar heel eenvoudig. En wil ik ook bidden voor hen die vanavond onder ons zijn, die moeten bekennen dat het vuur zo gedoofd is. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Het vuur dat geen voedsel meer kreeg om te branden. Het vuur dat geen zuurstof meer kreeg en verstikte. Heer, wilt u het vuur opnieuw laten branden in ons hart? En ons helpen, Heer, om de dingen recht te zetten tussen u en ons. En ons volkomen aan u toe te vertrouwen. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, voor de christenen in China. Heer, waar juist ook dit jaar de Olympische Spelen gehouden worden. Heer, er worden heel wat mensen weer bereikt met het evangelie rondom de Olympische Spelen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u hen zegenen? En wilt u hen beschermen? En wilt u hen helpen? Met name ook de Chinese christenen. Om juist dan het evangelie ook uit te mogen dragen. En dat er juist naast de Olympische vlam die andere vlam mag branden. Waardoor mensen werkelijk echt in vuur en vlam gezet worden. En deel krijgen aan het wereldwijde broederschap in Christus. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis. Ons bewaren en ons maar heel dicht bij u houden. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Ik wil heel hartelijk Shalom bedanken voor de prachtige liederen. We hebben het er van kunnen genieten. We zingen met elkaar lied 404. Ja, hoe kan het ook anders? Laat de vlam weer branden als een helder baken. We zingen het hele lied. En na de zegenbeden zingen we nog één keer het refrein. En ik kom tot de conclusie dat wij de collecte vergeten hebben in het hele betoog. Nou, dan gaan we de collecte inzamelen terwijl we naar het voorspel luisteren. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. En het is ontzettend fijn als u ook daaraan uw bijdrage wilt leveren en mee wilt helpen om de financiën ook bij elkaar te brengen. En daarna zingen we 404. En misschien is het goed om dat dan met elkaar ook staande te zingen. En dan stellen we het onder de zegen van de Heer en dan zingen we tot slot na de zegenbeden nog één keer het refrein. Na de zegenbeden zingen we dit nog een keer. Er is koffie voor iedereen. Ik hoop dat u nog even nablijft om wat na te praten. Er is ook een boekentafel met allerlei andere dingen er ook op. Er lopen wat mensen rond met een i-button. Als u wat meer wilt weten, als u vragen heeft over de diensten, kunt u hen aanklampen. En ze willen graag met u praten. Of als u iets heeft wat u met mij wilt delen, ik ben er nog wel even. En we kunnen er rustig met elkaar over bidden en praten. Laten we dan heen gaan onder de zegen die God ons wil geven. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus terug zal komen en het voor altijd licht wordt en we voor altijd thuis mogen komen. Maranatha. Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.